Ik wil vanmorgen op deze Palmzondag graag met u lezen een gedeelte uit het Matteüs-evangelie. En wel Matteüs 21, vanaf vers 1 tot en met 11. Matteüs 21, versen 1 tot en met 11. En ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Daar staat boven de intocht in Jeruzalem. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. En zij brachten de ezelin en het veulen en legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover. Boven de woordverkondiging voor vanmorgen, broeders en zusters, heb ik geschreven: Hosanna, gezegend hij die komt. We lezen in dit gedeelte dat de Heer Jezus Christus op Palmzondag, zoals wij dat gewend zijn te noemen, die zijn lijdens- en stervensweek heeft ingeluid, van Betanië naar Jeruzalem reist. Dat is, om het zo maar eens te zeggen, een wandeling van zo'n 40 minuten langs de helling van de Olijfberg, waar velen van u tijdens een bezoek in Israël ongetwijfeld een kijkje hebben genomen. Wel nu, dicht bij Jeruzalem ligt een dorpje dat beroemd was vanwege zijn vijgen en om die reden Betfage, anders gezegd Huis der Vijgen, genoemd werd. En als ze bij dat dorpje zijn aangekomen, dan stuurt de Heer Jezus twee van zijn discipelen naar die plaats toe om een ezelin met haar jong op te gaan halen. Dat jong was nog nooit door iemand bereden, maar het was rein bewaard, zou je kunnen zeggen, voor het doel waarvoor het nu werd opgehaald. En als ze daar aankwamen en de eigenaar zou naar buiten komen en die zou vragen: wat moeten jullie met dat jong? Dan hoefden ze maar één ding te zeggen. Als die om inlichtingen vroeg, dan moesten ze alleen maar tegen hem zeggen: de meester heeft het nodig. En dat zou genoeg wezen om ze terstond af te staan. Dat lijkt een beetje vreemd in onze ogen. Stel je voor dat je dat zou doen bij een van je buren. Iets van het bezit wat ze hebben. En je zou zeggen, de meester heeft het nodig. Zou vragen oproepen. Heeft de Heer Jezus eigenlijk wel recht om zoiets te doen, om zoiets te zeggen? Nou, dat heeft hij wel degelijk, want je hoeft maar in Psalm 50, vers 10 en 11 te lezen. En daar staat, want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op 1000 bergen zijn van mij. Ik ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij. Het vraagt vanmorgen wel even aandacht om heel specifiek even naar dit kleine stukje te kijken. Wat is er in uw leven niet gepasseerd als God door zijn woord en door zijn geest tot u en mij heel persoonlijk heeft gevraagd om iets af te staan voor hem in zijn dienst? En wat hebt u toen geantwoord? Toen u duidelijk werd, de meester heeft het nodig. Misschien nog scherper gezegd, de meester heeft mij nodig. Ik weet dat broeder Aad van der Zanden ooit eens een verhaal vertelde van een man die hem was opgevallen in heel veel diensten. En hij zei, die man trof mij altijd als ik in een bepaalde samenkomst was, door de intense verdrietigheid waarmee hij keek. Hij zei, op een gegeven moment ben ik naar die broeder toegestapt en ik heb heel eerlijk tegen hem gezegd, beste broeder, elke keer als ik u zie in de samenkomst, bespeur ik geen blijdschap. Ik ontdek geen vrede in uw hart. Ik zie alleen maar dat u met een intens verdrietig gezicht zit te luisteren. En hij had het nog niet uitgesproken of die broeder barstte in tranen uit. En hij zei, ik zal het u eerlijk vertellen waar het wegkomt. Ooit heeft God mij gevraagd om in zijn dienst te komen staan. Om naar het zendingsveld toe te gaan. En ik heb die vraag van God naast mij neergelegd. Hij zei, vanaf dat moment ben ik de blijdschap in het geloof kwijt. Dat is wat. Dat je als de meester roept, een opdracht van de meester naast je neerlegt. Ook weet nog toen ik worstelde met overspannenheid, dat ik tegen Aad zei, ik kom niet verder in mijn geloofsleven. Waar ligt dat nou toch aan? Toen zei hij tegen mij, heb je je hart aan de Heer Jezus gegeven? Ik zei ja, dat weet ik. Dat durf ik volmondig ja op te zeggen. Hij zei, maar heb je ook je leven aan de Heer Jezus gegeven? Dat is een groot verschil. Als je je hart aan hem geeft, ontvang je eeuwige vrede. Daar hebben we net in prachtige liederen zulke mooie dingen van gezongen. Maar wat God van u en van mij vraagt is, mag ik over je leven beschikken? Misschien zegt de meester vanmorgen wel heel bijzonder tegen u of tegen mij. Ik heb al zo vaak geklopt aan de deur van je leven. Dan heb je je leven wel werkelijk aan mij toevertrouwd. Oh, ik ben er zeker van dat je ook in deze gemeente wel eens hebt gezongen. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en tot uw dienst bereid. Is dat een weergave van uw leven? Heeft God u zo op deze manier als het ware bij de kraag mogen pakken? Op welk terrein heeft hij van u, heeft hij van mij gevraagd? De meester heeft het nodig. Weet u, ik krijg van heel veel gemeentes een gemeenteblad opgestuurd. Of ik lees de berichten op het internet. En wat mij opvalt is dat vandaag en de dag er zo weinig bereidheid is om de Heer te dienen. We leven in een generatie gelovigen die het heerlijk vindt om op zondagmorgen in de gemeente te zijn, gelukkig nog wel. En om samen prachtige liederen tot eer en glorie voor Gods aangezicht te zingen. En de muziek zorgt er wel voor dat we dat blij doen, dat we dat enthousiast doen. Hoe is de rest van de week gevuld? We zingen het soms uit volle borst en zeker met Pinksteren. God is hier. Hij wil ons zegenen met des Heiligen Geestes kracht. In de 20e jaren van de vorige eeuw, eigenlijk moet ik zeggen de 30e jaren, zo omstreeks 1925, werd er in Ermelo een tentzending gehouden door wijle broeder Johannes de Heer. En men had voor die gelegenheid had men gevraagd aan een bekende spreker uit Engeland, dokter Charles Inwood, of hij bereid was tijdens die conferentie te komen spreken. En toen die broeder arriveerde, toen zei een van degenen die de hele organisatie had doorgemaakt: beste broeder, heeft God u ook een rijk woord gegeven voor deze conferentie? En toen zei dokter Charles Inwood tegen die broeder: God heeft mij in mijn voorbereiding laten zien dat hij zegenzwangere wolken boven Nederland had hangen. En toen was het stil. Waarop de broeder vroeg: en? En toen zei dokter Charles Inwood: maar God vond zo weinig kanalen waardoor hij zijn zegen kon kwijtraken aan mensen die dat zo nodig hebben. O, wat is het heerlijk, hè? Om zo samen die prachtige liederen te zingen. Je moet worden als Jezus. Maar u en ik hebben een opdracht. Om te laten zien dat wij verlangen naar de waarwording van die heerlijke woorden: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En ik hoop dat u de komende week, na Goede Vrijdag en naar de Paasmorgen toe, voor uzelf een geestelijke balans op wil maken. Waartoe heeft God mij opgeroepen in de afgelopen periode? Wat heeft God mij gevraagd? Want hem behoort toch alles toe? In de allereerste plaats het leven wat hij ons geschonken heeft. En doen wij met dat leven ook wat hij van ons vraagt? En maakt u zich absoluut geen zorgen dat u niet kunt doen wat God van u vraagt. Want nergens in de Bijbel lees je dat God aan u, aan mij vraagt of we er wel geschikt voor zijn. Alle mensen die God in de Bijbel gebruikt zijn stuk voor stuk in onze ogen onbruikbaar, ongeschikt. Maar als je in Gods dienst gaat staan, maakt hij je geschikt. Gaat hij je gebruiken tot zijn heerlijk en wonderbaar doel. En wordt dat ezeltje, dat wordt bij de Heer Jezus gebracht. En dan zijn de discipelen zo bereidwillig om wat kleding uit te trekken. En dat leggen ze op dat ezeltje en ze zetten de Heer Jezus erop. En dan vervolgt hij zijn intocht in Jeruzalem zittend op dat ezel. En opeens, en dat is het mooie van Israël, daar werd het woord bij overlevering doorgegeven. Is het bij iemand gaan dagen? Ja, maar wacht eens even. Wat nou hier gebeurt, hè? Wat we nou voor onze ogen zien, daar heeft vroeger de profeet Zacharia ook al over gesproken. Zacharia die schrijft in hoofdstuk 9 vers 9, kun je het dus ook heel makkelijk onthouden. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Waarom moesten ze zo luid jubelen? Waarom moesten ze juichen? Nou, er staat zie. En als dat in de Bijbel staat, moet je daar extra aandacht aan geven. Dat begon al in de kerstnacht. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat klinkt een beetje vreemd, want je moet zien en tegelijkertijd horen. Maar horen en zien gaan in de Bijbel altijd samen. Jubel luid. Juich. Want zie, uw koning komt tot u. En hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Weet je wat nou zo mooi is? Het was de Heer Jezus zelf die die profetie in vervulling deed gaan. En dat is zo mooi als je dat leest, of dat nou in de kerstgeschiedenis is, of in de lijdenstijd, of bij de opstanding, of bij hemelvaart, of bij Pinksteren. Maar elke keer lees je in de Bijbel op dat in vervulling zou gaan het woord gesproken door die en die profeet. En nu ontdekken ze opeens wat Zacharia een tijd daarvoor geprofeteerd heeft. Dat gaat nu in vervulling. Uw koning komt tot u. Rechtvaardig en zegevierend en nederig. En rijdend op een ezel. Dat zagen ze nu voor zich gebeuren. De profetie ging in vervulling. Er zijn een aantal schriftverklaarders, critici op dit verhaal, die zeggen dat wat de Heer Jezus hier doet, dat dat een concessie is geweest richting de discipelen, om als het ware aan te geven dat dat messiaanse verwachtingspatroon wat ze hadden, dat dat nu vervuld zou worden. Als wij mensen met onze menselijke wijsheid aan inlegkunde gaan doen, dan onteren we hem. Het simpele feit is echter dat hij koning is. En dat hij als zodanig in Jeruzalem moest komen om die profetie van Zacharia in vervulling te laten gaan. En dat logen straft hun verkeerde beweringen. Dus als u bezig bent met het lezen van het woord van God, en u leest wat uitleggers daarover schrijven, bid God altijd om een openbaring van zijn geest, zodat u in het zuivere woord van God blijft geloven. Nou, die glorieuze intocht in de stad, die grijpt in een geweldig enthousiasme om zich heen. Als je de schrift leest, dan ontdek je dat vanaf het moment dat de Heer Jezus Christus Jeruzalem of Jericho achter zich laat om naar Jeruzalem, de Godstad, te trekken, dat er grote drommen van mensen met hem heen die richting optrekken. Dat was ook niet zo verwonderlijk, want het Pascha stond voor de deur. En bij een andere evangelist lees je dat als men hoort dat de Heer Jezus Christus richting Jeruzalem komt, dat mensen vanuit Jeruzalem hem tegemoet reizen. En daar op die Olijfberg ontmoeten die twee grote groepen van mensen elkaar. En ze steken elkaar aan in enthousiasme. En dat uit zich in het feit dat velen van hen hun mantels uittrekken en die op de grond spreiden als een soort van tapijt. En anderen hebben we gelezen, die hebben een mes bij zich en die hakken palmtakken af van de bomen en wuiven hem daarmee toe. Ik heb wel eens gehoord van mensen die tijdens het Loofhuttenfeest in Israël zijn geweest. Die getuigen dan vaak van een blijdschap, van een vreugde die heel bijzonder is. Met andere woorden, je moet het eigenlijk meegemaakt hebben. Het zou bijzonder zijn geweest, hè? Als u en ik daarbij geweest waren. Als we de Heer Jezus daar hadden gezien zitten. Als we het enthousiasme hadden gehoord. Want mensen in die landen kunnen veel enthousiaster zijn dan wij koude, koele Nederlanders. Ik ben er niet bij geweest. U ook niet. Want het is ver voor onze tijd geweest. Maar ik zal nooit een dienst vergeten die ik in Nunspeet, mijn geboorteplaats, heb bijgewoond. Dat was een dienst speciaal op een zondagmiddag die werd gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat was ook op de Palmzondag. Hoe maak je nou toch aan kinderen duidelijk die een verstandelijke beperking hebben, wat het wezen is van de Palmzondag, van de intocht in Jeruzalem? En die dominee die had er wat op gevonden. Hij had een palmtak meegenomen. En aan de hand van die palmtak heeft hij aan jonge mensen met een verstandelijke beperking uitgelegd dat de Heer Jezus naar Jeruzalem is gereisd om daar voor onze zonden aan het kruis te sterven. En toen maakte hij een hele grote vergissing. Want hij zei tegen de kinderen, als nou straks de dienst is afgelopen en jullie gaan weer naar jullie tehuis van Philadelphia, kom dan even bij mij langs, dan krijg je een takje en dan mag je die meenemen. En dan loop je maar al roepend en zingend, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Nou, de dienst was nog niet afgelopen. Of de kinderen kwamen naar voren. En uiteindelijk had iedereen maar zo'n heel klein stukje van die tak. Maar ik heb er een poosje naar gekeken. Toen deze mensen met een verstandelijke beperking de kerk uitliepen, toen hieven ze de woorden aan, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is een van de mooiste optochten die ik ooit in Nunspeet heb gezien. In de kerk zitten heel veel mensen met een geestelijke beperking. Wij zeggen vaak dat mensen geestelijk gehandicapt zijn. Dat is een foute uitdrukking. Tegenwoordig moet je zeggen, mensen hebben een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking. Weet u welke mensen geestelijk gehandicapt zijn? Dat zijn mensen die jaar in jaar uit onder het woord van God zitten. Die straks opnieuw Goede Vrijdag en Pasen gaan vieren. En die tot op de dag van vandaag nog steeds niet weten dat ze het persoonlijk eigendom van de Heer Jezus Christus zijn. Tegen mensen met een verstandelijke beperking. En ik heb voor ze les gegeven. En als ik een dag later aan ze vroeg waar ik het over gehad had, dan zeiden ze altijd, over Jezus. En als je nou gesproken had over Jericho, of Rahab, of wat dan ook, waar heb ik het over gehad? Wie weet het nog? Jezus. Dan denk ik, wat mooi. Dat is een naam die moet je nooit vergeten. Dat is degene hij redt. De eenvoudige, zegt de Bijbel, zal God steeds gadeslaan. Wat kun je vaak leren? Wat heb ik genoten in die periode dat ik les heb gegeven? Wat heb ik genoten van mensen die zo onvoorstelbaar blij kunnen zijn in hun geloof? Dat straalt van hun gezicht af. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij mij? Zingt het in u en in mijn hart ook elke dag? Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wat hier gebeurt, zal in de toekomst opnieuw zijn beslag krijgen. Wat hier gebeurt, zou je kunnen zeggen, was een oud gebruik, wat in die tijd, in die omgeving zich afspeelde, als bijvoorbeeld koningen en zegevierende generaals welkom werd geheten. De palmtak is een teken van overwinning. En daarom ontroert het me altijd als ik op een begraafplaats ben en ik zie op een grafsteen soms alleen maar een palmtak staan. De overwinning is door de Heer Jezus Christus behaald. Dat gaan we op Goede Vrijdag vieren. En dan zegt Openbaring 7, vers 9 tot en met 10 zo prachtig. Daarna zag ik en zie. De schrift wil altijd dat je er heel nadrukkelijk naar kijkt. Want God heeft door zijn woord en door zijn geest altijd een persoonlijke boodschap voor u en mijn hart. En hij weet, ondanks uw zorg, ondanks uw moeite, ondanks uw moeilijkheden waar u doorheen gaat, dat dat voor hem allemaal mogelijkheden zijn om zijn naam in uw leven groot te maken. En dan mag Johannes optekenen in Openbaring 7, vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Waar kwamen die mensen vandaan? Dat staat erachter, uit alle volk en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden. En dan komt het. En met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem. En zeiden: de zaligheid is van onze God. Die op de troon gezeten is. En van het lam. Vond dat zo bijzonder vanmorgen. Broeder en de zuster die de zangdienst hadden. En de broeder die opende. Wisten niet waarop ik zou gaan spreken. En dan word je in de schriftlezing. En dan word je in de muziek. En in de liederen. Alleen maar het lam voor ogen geschilderd. Weet je wat ze tijdens deze intocht doen? Ze zingen steeds weer het refrein van het groot Hallel. Het groot Hallel en het klein Hallel, dat kende iedere Jood. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Misschien goed om deze week eens bij stil te staan. En straks zou na de paasmaaltijd, en daar zullen we ongetwijfeld op Goede Vrijdag ook bij stilstaan, door de Heer Jezus en zijn discipelen nog de lofzang gezongen worden voordat het lijden en sterven van de heiland begint. En dan staat er zo prachtig, en u kent die tekst denk ik ongetwijfeld wel, in Psalm 118 vers 25. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Ook deze dag. Laten we juichen en ons daarover verheugen. En dan komt er een bede. Och Heere, geef toch heil. Och Heere. Geef toch voorspoed. En het is heel bijzonder om vanmorgen ook in deze dienst te bidden voor broeders en zusters die dat op dit moment, omdat ze zo beproefd worden, ook in hun geloofsleven, zo nodig hebben. Heere, geef die broeder waar we voor baden. Geef die zuster waar we voor baden. Geef heil. Geef voorspoed. En dan komen daar weer die prachtige woorden. Uitgangspunt voor deze woordverkondiging. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan zo'n prachtige zin erachter. Wij zegenen u uit het huis des Heren. Dat is uw opdracht. Als u straks hier vandaan gaat. De nieuwe week in. En we weten geen van allen wat die week ons gaat brengen. Maar dat je net als Abraham, die zo rijk werd gezegend, tot een zegen zult zijn. Dat woord Hosanna is ontleend aan de Messiaanse psalm 118 vers 25. Och Heere, geef toch heil. Hosanna betekent ook heil of red nu. Met andere woorden, het is een roep om verlossing. En daarna volgt dan die andere aanhaling uit deze psalm. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Velen geloofden dat hij de koning was, de beloofde Messias. En ze geloofden op dat moment dat er nou iets zou gebeuren. Maar dat denken van hen was vooral gericht op de verlossing, de bevrijding van dat gehate Romeinse juk. Zou dat nu dan werkelijkheid gaan worden? En wij kennen het vervolg. Toen bleek dat dat niet Jezus' intentie was. Toen verstonden al heel gauw de roep Hosanna. Om later in de week overduidelijk te worden vervangen door de roep kruisig hem. Als je de komende tijd dus in deze geschiedenis blijft lezen, dan zie je dat die woorden Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren, ook in hoofdstuk 23 om de hoek komen kijken. En wel, kijkt u maar in de Bijbel, in Matteüs 23 vers 39. Ik weet niet of hier in de gemeente wel eens een preek is gehouden, misschien moet ik beter zeggen een boodschap, een woordverkondiging is gehouden, over Matteüs 23. En denk misschien al helemaal niet over dat eerste gedeelte. Want we hebben zo gauw de neiging om te zeggen, ja, maar dat was gericht aan de fariseeën en de schriftgeleerden. En daar spreekt de Heer Jezus een zevenvoudig wee uit. Dat is niet plezierig om dat te lezen en het is ook niet plezierig om daarnaar te luisteren. En als hij dat heeft gedaan, dan ziet de Heer Jezus staande op de Olijfberg, op de achtergrond dat tempelcomplex. En hij ziet hoe offers opstijgen richting God. En dan zou je verwachten dat de Heer Jezus daar heel erg warm van werd, blij om werd. Maar bij een andere evangelist daar staat dat hij hoorbaar begon te schreien. En dan zegt hij huilend, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik als een hen haar kuikens u willen vergaderen. En dan komen die verschrikkelijke woorden. En gij hebt niet gewild. Weet u welke week wij gaan vieren? Oh, u zult er misschien in het nieuws niet zoveel van horen, want het gaat allemaal over de nood in deze wereld. Maar er is zo'n ontstellende nood bij God en bij de Heer Jezus. En er wordt bijna niet over gesproken. Want zeg nou zelf, als de hemel zich leeggeeft, zodat u en ik voor eeuwig rijk mogen worden, is het dan geen geweldige nood bij God als hij moet ontdekken dat hij het liefste wat hij had heeft afgestaan tot redding voor u en mij, en dat hij dan moet concluderen wat bij heel veel mensen in Sliedrecht en in Woudenberg het geval is. En gij hebt niet gewild. Oh, soms zijn we nog zo vroom dat we zeggen, ja, maar een mens hebt niks te willen. Oh nee. Aan het eind van de Bijbel zegt de geest en de bruid, en wie het hoort zeggen, kom. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Leg dat later maar aan de Heere God uit dan. Als hij je zal vragen, ik heb gewild. Daarom huilde de Heer Jezus. Hij wilde de liefde van zijn hart geven aan verloren zondaren. En hij kon het niet kwijt, dat is de nood van God. En bid daarom dat God u, maar ook anderen, de ogen steeds wijder opent voor de heerlijkheden. Daar hebben we vanmorgen al zoveel mooie liederen van gezongen. Van wat Goede Vrijdag voor u en mij is gaan betekenen. En u begrijpt toch wel. Als je zoveel liefde over zoveel genade die we bezongen hebben vanmorgen. Wat dat teweeg wil brengen in je leven. Als je die afwijst, als je die naast je neerlegt. Dan is het toch niet zo verwonderlijk dat je straf krijgt. En dat heeft Israël geweten. Sterker nog, de Heer Jezus zegt in Matteüs 23 vers 39, ik verzeker jullie. Dus dat geeft al aan dat dat echt waarheid gaat worden. Vanaf nu, dus vanaf dat moment, zullen jullie mij niet meer zien. Dat is wat. Je bent niet alleen maar door Jezus alleen gelaten, achtergelaten, maar je zult hem ook niet meer zien. En dat is het juk wat Israël tot op de dag van vandaag moet dragen. maar gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Weet je, dat is zo mooi. In de nieuwe vertaling, of in de NBG-vertaling staat dat iets anders. Totdat gij zegt, is er goddelijk totdat. Nou, we weten allemaal dat dit schriftwoord op Palmpaarse niet in vervulling is gegaan. Met andere woorden, hij zal in de toekomst in vervulling gaan als de Heer Jezus terugkomt in kracht en heerlijkheid. En er nog een gelovig overblijfsel van zijn volk zich naar hem zal uitstrekken. En de dag zal komen dat de Heer zal verschijnen op een wit paard. En dan zal hij niet rijden over een stoffige weg, maar dan zal die komen, zegt de schrift in Openbaring, uit de geopende hemel. Dan, en niet eerder dan dat moment, zullen alle koninkrijken die zich nu nog bekommeren om de Heer en zijn gezalfde en tegen hem samenspannen, die zullen vallen en zijn koninkrijk wordt gevestigd. Moet u nagaan wat voor bevoorrechte gelovigen wij zijn. Want de discipelen hebben deze dingen voor hun eigen ogen zien gebeuren. Maar ze begrepen de betekenis er niet van. Zoals u en ik heel veel dingen van God niet begrepen. Want Paulus zegt heel simpel in de Korinthebrief: de ongelovige mens begrijpt niks van de dingen van God. Maar op het moment dat de Heilige Geest door wedergeboorte in je leven komt, ga je de dingen zien zoals ze zijn. En dat heeft de Heer Jezus, zittend in die bovenzaal, ook tegen zijn discipelen gezegd. Hij zegt, als ik nou straks bij jullie weg ben, dan komt er een andere trooster. En dan zegt hij in Johannes 14, vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Het kan zijn dat de Heilige Geest, naar aanleiding van deze boodschap de komende week, als u nadenkt over zijn verzoenend lijden en sterven, als u nadenkt over de betekenis van Pasen, dat u een levende Heer mag bedienen, u door de Heilige Geest wijst op een schriftgedeelte wat hij misschien in een lang verleden tot uw hart, tot uw leven heeft gesproken. Waarin hij de vraag heeft gesteld, mag de Meester daarover beschikken? Toen de Heilige Geest kwam in het leven van de discipelen en in hen woonde, begrepen ze al deze dingen. En zagen ze hoe wonderlijk de schrift elke keer weer opnieuw in vervulling ging. Wat moet het gejubeld hebben in Jeruzalem op die Palmzondag. Door heel Jeruzalem lezen we en zelfs in de tempel gaat een diepe ontroering door het volk heen. Het brengt de vrienden van Jezus, zou het nou eindelijk zover zijn? Hoop en blijdschap. En bij de vijanden van Jezus brengt het haat. En de fariseeën die komen naar de Heer Jezus en die zeggen, zou je ze niet eens wat het zwijgen op willen leggen? De wereld wil onze mond doodmaken. Durven we het nog aan om getuigenis af te leggen? In deze periode waarin we zien dat ook regeringspartijen ons binnen de kerk en binnen het christelijk onderwijs en binnen christelijke organisaties bijna onmogelijk gaan maken om nog christelijk te denken. Durf het nog aan om te zeggen, ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Want ik weet uit mijn eigen leven dat het een kracht is tot behoud voor een ieder die gelooft. Het is een genade om voor de Heer Jezus te mogen leven. Maar we gaan naar een tijd waarin wij zullen gaan ervaren dat het ook een genade is om voor hem te lijden. De Heer Jezus zegt, als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen wel gaan spreken. O, God heeft onze mond niet nodig, maar hij wil hem wel gebruiken tot getuigenis voor zijn grote naam. Deze woorden moet er luid weer klinken als een getuige tegen Jeruzalem. Eer Jezus in de nacht van Golgotha zou ondergaan, moest Jeruzalem hem leren kennen als de drievoudige heerlijkheid van profeet, van priester en van koning. Zo moest hij openbaar worden in Jeruzalem. En de man die op de ezelin zat, dat was de koning, de vredevorst, Jezus. En de man die een paar dagen later zijn leven aan het kruis zou geven voor elke mens een kind, dat was de priester. Het lam van God wat de zonde van de wereld zou wegnemen. En de man die in Matteüs 23 zijn vinger opheft tegen Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt die tegen u gekomen, naar u gekomen zijn. Dat was de profeet. Weet u, broeders en zusters, het ontroert mij elke keer weer om te zien hoe goddelijk nauwkeurig elke profetie in vervulling gaat. En weet u het nog? Toen aan Maria werd verteld dat zij de moeder zou worden van de Heer Jezus. Toen heeft Gabriel aan Maria voorspeld. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs zijn in der eeuwigheid. En die woorden gelden tot op de dag van vandaag. Die mag je niet verdoezelen. Die moet je ook niet gaan vergeestelijken. Want uw en mijn God die wij door genade mogen dienen is een God van waarheid. En hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. Maar dat woord is nog niet vervuld. En de troon van David is nog niet bezet. Maar daar mogen we, sterker nog, daar moeten we als gelovigen naar uitzien en voor bidden. En als Christus als triomfator in de wereld optreden zal, dan zegt de schrift, dan zal het duizendjarig vrederijk aanvangen. Weet u wat dat voor u en mij betekent? En dat is de vraag tot slot. Is hij al overwinnaar van uw en van mijn hart? Want dan hoef je niet meer zo lang te wachten op dat duizendjarig vrederijk. Want als je je hart en je leven aan hem hebt toegewijd, als je met de maker van dat schitterende lied durft te belijden, ik heb geknield het kruis van Jezus. En ik heb gezegd, Heer, ik wil. Ik heb mijn keuze gemaakt. Dank u voor uw verzoenend lijden en sterven voor mijn zondige leven. Weet u, dan breekt voor u dat vrederijk aan. Dan hebt u er hier en nu reeds deel aan. Want dan ontdek je dat de strijd ophoudt om in eigen kracht die heerlijkheid te verwerven. Maar dan daalt zijn vrede en zijn blijdschap neer in je hart. Dan houdt de dorheid op, zoals onze jonge zuster dat vanmorgen zo zei. Dan komt de lente in je hart, in je leven. Dan gaat het bloeien en groeien in je leven voor God. En dan ga je ontdekken, door dicht bij de Heer Jezus te leven, wat zijn woorden inhouden als hij zegt, zonder mij kun je niets doen. Dan houdt de onvruchtbaarheid in je leven op. Dan ga je vrucht voortbrengen. Meer vrucht, zegt Johannes 15. Veel vrucht, zegt Johannes 15. Blijvende vrucht, want wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat blijft eeuwig bestaan. Dan houdt de klacht op in je leven. En dan komt er blijdschap. Dan ga je het uitroepen. En je getuigenis naar mensen toe. Gezegend is hij. Die spoedig komt. In de naam van de Heer. Dan zit hij nu reeds op de troon van jouw leven. En dan zal hij straks in en vanuit jouw leven ook levens gaan beheersen van anderen, omdat we hem mogen dienen. Hem die ons in dat alles is voorgegaan. En ik wil u met deze vraag naar huis sturen. Is er ooit in uw en in mijn leven een oprecht moment geweest dat je net uit durft te jubelen? Misschien zouden we dat straks wel kunnen zeggen, maar dat komt heel spontaan bij me op. Die prachtige woorden. Eén ding weet ik zeker. Als ik hier dit gebouw uitloop, hij is de koning van mijn hart. Mijn Jezus. Amen. Laten we samen danken en bidden. Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we hier vanmorgen niet als een Martha hoeven te zitten. Bezorgd over allerlei dingen waar we zo dagelijks bezig mee kunnen zijn. En Heer, wat zijn er niet een dingen die ons bezig kunnen houden in het leven van elke dag. Soms steekt het zomaar als een storm op. En het dreigt ons te overspoelen. En oh, we weten het wel. Als gelovigen hebben we Vader, Zoon aan boord en een veilig strand voor het oog. Maar wilt u ons in die storm dan maar tegemoetkomen? Zoals u dat ook hebt gedaan in het leven van de discipelen. Want ze hadden u al veel eerder verwacht. Maar we lezen dat u pas bij de vierde nacht waken. Over de woelige baren heen. Naar hun boot toe komt. En dan lijkt het ook nog net alsof u voorbij gaat. U wil dat we naar u roepen. U wil dat we u uitnodigen om aan ons levensboord, aan ons levensschip, in ons levensschip te komen. En wat u dan zegt zijn eigenlijk 9 woorden die we nooit meer moeten vergeten. Houd goede moed, broer, zus, kind van me. Ik ben het. Wees niet bevreesd. U weet hoe sommigen onder ons dit liefderijke woord nodig hebben voor hun positie, hun plaats, hun leven hier en nu. Wilt u ze onvergetelijke dagen geven waarin ze ondergedompeld worden, ook door de viering van Goede Vrijdag en van Pasen. Met dat heerlijke lied in het hart, omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Want u geeft ons als uw kinderen, zegt een schitterend lied, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. U doet wat een oudere broeder in mijn gemeente altijd zei, Aard. Mijn lichaam, dat wordt elke dag stukje bij beetje afgebroken. Maar dat is niet erg, want wij leven de goede kant op. Wat heerlijk. Dat we nu reeds mogen weten dat u Heere bent over ons leven. Dat u de koning bent van ons hart. En mij geeft, Heer, dat onze levens, juist ook in de komende tijd, gebruikt mogen worden om aan mensen te laten zien. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt spoedig. Maranatha, halleluja. Amen.